Gemeente, in zondag 26 is de doop uitgebreid uitgelegd. Nu in zondag 27 van ons aloude leerboek, daar worden de dwalingen omtrent de doop weerlegd. En dan spreekt zondag 27 over twee dwalingen. De Roomse doop, dat is vraag 72 en 73. En de wederdoop, dat is vraag 74. En nou wil ik vanavond met name bij vraag 74 gaan stilstaan. Over de wederdoop. En 72 en 73, daar ga ik wat korter doorheen. Ik zet boven de preek verbondskinderen. En dan heb ik drie gedachten. Naar aanleiding van vraag en antwoord 74. Ten eerste gaan we letten op de sluiting van het verbond. Er staat in antwoord 74, zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het, want aangezien zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn. De sluiting van het verbond is met ouders en kinderen. Ten tweede gaan we letten op de weldaden van het verbond. Er staat in antwoord 74 en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan aan de volwassenen toegezegd wordt. Dus de verlossing van zonde en de geest, dat zijn de weldaden van het verbond. Die worden ook de kinderen toegezegd. En ten derde de teken van het verbond. Er staat in antwoord 74, zo moeten zij ook door de doop als door het teken van het verbond de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Zoals in het Oude Testament door de besnijdenis geschied is, waarvoor dan de doop in het nieuwe verbond is ingezet. Verbondskinderen, de sluiting van het verbond, de weldaden van het verbond en het teken van het verbond. Eerst wil ik dan nog even kort 5 à 10 minuten iets zeggen over vraag en antwoord 72 en 73. Er staat in 72 is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonde zelf. Ja, als er nou gesproken wordt over bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde. De Roomse kerk, hè, waar de reformatie in de tijd van Ursinus en Aurelianus, die hadden twee fronten waar ze tegen moesten strijden. Dat waren de Roomse en dat waren de Anabaptisten, de wederdopers. Nou, hier wordt dus hier wordt de aanval geopend op de Roomse doopopvatting. De Rooms-Katholieke kerk die gelooft dat de doop hetzelfde is als de afwassing van de zonde. Dan wordt de genade ingegoten, dan krijg je die genade automatisch meegedeeld. Met andere woorden, de Roomse kerk overschatte de doop. Ze onderscheiden niet het teken, het water, en de betekenis. Het uiterlijke water en het innerlijke moet je wel goed onderscheiden. Want niet het water van de doop wast de zonde af, maar dat doet het bloed van de Heer Jezus. Vandaar dat er in antwoord 72 staat, nee. Want alleen het bloed van Jezus en de geest reinigt ons van alle zonden. Onderscheid goed tussen teken en betekenis. Niet de doop, maar wel het geloof geeft deel aan het bloed. Wat heb je aan een teken, wat heb je aan een zegel als je de zaak zelf mist? Wat heb je aan een teken als je de betekende zaak, als je die mist? Wat heb je aan een instelling dat je gedoopt bent, maar de inhoud van de doop ontga je? Wat heb je aan een belofte als je niet de vervulling van die belofte kent? Er wordt hier gesproken over het uiterlijke waterbad, 72. Het lijkt wel alsof onze vaderen hier zeggen, mensen, we moeten niet aan dat uiterlijke teken blijven hangen. En daar moeten we goed in onze oren knopen, dat is het eerste. Laten we niet aan het uiterlijke teken blijven hangen. Dat kan ook in onze tijd. Als we kijken naar de hoeveelheid water dat we gebruiken. Is dat nou echt wezenlijk van belang, of je nou een klein beetje gebruikt, of een hele plons? Laten we in ieder geval niet al het uiterlijke teken blijven halen. Of dat je nou per se gedoopt moet worden in de Jordaan, die een reis naar Israël gaan maken. Ja, nou, daar wil ik gedoopt worden. Nou, als je wel eens in Israël geweest bent, de plaats waar de Jordaan, waar veel gedoopt wordt, altijd druk daar, altijd druk. Laten we niet aan het uiterlijke teken blijven hangen. Dat doen we bij het avondmaal er ook niet. Dan kijken we er ook niet van, ja, de Heer Jezus die heeft er eigenlijk wel matses gegeten toen hij het avondmaal instelde. Ongezuurd brood. Ja, wij eten eigenlijk gewoon wit brood. Laten we matses gaan instellen. Vindt u dat nou belangrijk? Nee, dat is niet belangrijk. Dat zijn maar uiterlijke tekenen. We moeten van die uiterlijke tekenen geen mascottes maken. Zoals Israël dat deed met de koperen slang. Die ging op een gegeven moment die koperen slang vereren. En toen ging het mis. En toen heeft Hiskia die koperen slang maar kapot geslagen. Want dat is niet de bedoeling. Laten we de ark halen. En die ark die moet ons dan de overwinning geven. Ze maakten van dat uiterlijke teken, de ark, in de strijd tegen de Filistijnen, een mascotte. Maar die kist werd wel een doodskist. Want ze hadden wel de vorm, maar ze hadden niet het wezen. Laten we uitkijken voor overschatting van de doop. Nou, de Roomsen deden dat. Nu doen de rand kerkelijk dat in een dorp. In mijn vorige gemeente in Hedel kwam dat toch allemaal voor. Als je dan vroeg, waarom laat je nou je kinderen dopen? Randkerkelijke mensen. Ja, dominee. Stel je voor dat ze nou iets overkomen. Zo heel erg als ze ongedoopt dan overlijden. Ja, dat leek nog wel eens een beetje in dorpen. Ze moeten toch gedoopt zijn, dominee. Want als ze wat overkomt. En bij ons, in ons gereformeerde gezin, dan kunnen wij de doop overschatten of onderschatten. Dat ligt er maar aan waar je vandaan komt. Je kan de doop overschatten als je gereformeerde wortels hebt. Dan overschat je de doop, althans dan ben je geneigd om dat te doen. En als je, ja, gereformeerde gemeentewortels hebt, dan heb je de neiging om de doop te onderschatten. Kijk, als er nou een vader en een moeder staan bij de doopvond en een klein kindje wordt gedoopt. Men heeft wel eens gezegd, kijk, dominee Abraham Kuyper. Als dominee Abraham Kuyper bij u op bezoek komt, terwijl er een kleintje geboren is en hij kijkt in de wieg. Dan zegt dominee Kuyper, ik houd dit kind voor wederom geboren totdat het tegendeel blijkt. Nou, vervolgens krijgt u bezoek van dominee Kersten. En dominee Kersten kijkt in de wieg en die zegt, ik hou dit kind voor verworpen, tenzij het tegendeel blijkt. En allebei is fout. Allebei is fout. Wat is dan de status van zo'n babytje? Is het een kind van God of is het gewoon maar een gedoopte heiden? Ja. Als een kind nou gedoopt is, een babytje, is het dan een kind van God? Is het dan in orde? Nou, dat zou ik dan net niet willen zeggen. Maar is het dan gewoon maar een beetje water? Is het dan ook maar, ja, stel ik niks veel voor? Ja, dat ook weer niet. Er is een mooi boekje van dominee van der Belt. Hij heeft een boek geschreven over de doop en die zegt het zo. Dat is een mooie gedachte. Een gedoopt kind is niet Gods kind. Niet wederom geboren, dat kan je niet zo zeggen. Maar het is ook geen Adams kind. Het is een Abrahams kind. Ah, dat is mooi. Niet Gods kind. Niet dat het dan in orde is. Daar is geloof en wedergeboorte en bekering voor nodig. Maar ook geen Adams kind. Het is meer. Het is een Abrahams kind. Verbond met Abraham zijn kind. Vervestig hij, zijn vriend, bevestig hij van kind tot kind. Een Abrahams kind. En dan wordt het opgevoed zoals Abraham al zijn huis personeel en zijn kinderen opvoeden in de onderwijzing, in de bevelen van de Heere, opdat ze nou ook dat geloof van Abraham zouden krijgen. En de gehoorzaamheid van Abraham en de voorbeden van Abraham en de gastvrijheid van Abraham, opdat ze in de voetsporen van de vader der gelovigen zouden gaan. Ja. Niet overschatten, niet onderschatten. Het is geen afwassing. Het is een heenwijzing naar het bloed van de Heer Jezus. Er staat in antwoord 72, alleen het bloed van Jezus en de geest reinigen ons van alle zonde. Het moet als het ware, om het in plaatstermen te zeggen, het moet van de Jordaan, moet het wel verder naar Golgotha. En van Golgotha moet het wel verder naar de Pinksterzaal. Bloed en geest. Vraag 73 gaat er nog verder op in. Er wordt gezegd, waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde? Als het dat dan niet is, waarom wordt het dan zo genoemd? Is dat dan een beetje overdreven? Nou, zegt het antwoord, dat de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte noemt, dat een heenwijzing naar en de afwassing van de zonde, dat heeft twee redenen. God spreekt, antwoord 73, niet zonder grote oorzaak. Twee redenen. Om daarmee ons te leren dat de onzuiverheid van het lichaam met water ook onze zonden door het bloed en de geest van Christus weggenomen wordt. En om ons te verzekeren. Het wil ons dus iets leren, doseren, en het wil ons iets illustreren. Verzekeren ook. Het illustreert, het leert ons iets. En het garandeert ons iets. Het wil ons ook verzekeren. Nou, antwoord zegt eigenlijk dit. Wat wil het ons leren, doseren, illustreren? Nou, zoals dat water klettert, zoals je dat water ziet, zichtbaar. En zoals er genoeg water is, zo is er genoeg bloed om het zondevuil van het kleine zondige hartje af te wassen. Wie geen raad weet met zijn zondevuil, die wordt verwezen naar het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. En dat was witter dan sneeuw. Maar het wil niet alleen illustreren, maar het wil ook, staat er, verzekeren dat wij, als door een goddelijk pand en teken, dat wij zo waarachtig van onze zonde geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Ziet u weer het verschil tussen uitwendig en geestelijk, inwendig? Het wil ons verzekeren dat het heil ook voor u is. Het wordt uitgebeeld en het wordt ook verzekerd in de doop. Mijn heil is er voor u. Zo waarachtig, staat er, zo waarachtig dat wij van onze zonde geestelijk gewassen zijn als we uitwendig met het water gewassen worden. En voor de gelovigen is dat even werkelijk, zo waarachtig als dat nou uiterlijk wordt tentoongespreid, zo mag het door het geloof ook worden beleefd en ervaren. Doseren en illustreren. Wordt gesproken over een goddelijk pand en een waarteken. Als een sleutelpand. Als een sleutel die je krijgt van je huis. Dat is de doop. Als een sleutel, een pand. Een sleutel die je krijgt van je huis. Het is een symbool dat jij de bezitter bent van dat huis. Alleen je moet wel, je hebt het huis nog niet, maar je hebt de sleutel die toegang geeft tot het huis. Jij bent de bezitter, maar je moet er wel gebruik van maken. Dat is het pand. De doop is een pand. Dat er heilvergeving beschikbaar is voor u, op u ligt te wachten. Goed. Dan gaan we naar 74. Daar heb ik me eigenlijk op voorbereid. Wat zegt 74? Dan gaat het over de kinderdoop. Nou, gemeente. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Antwoord ja, het. Als het nou gaat vanavond over die kinderdoop, dan is dat altijd bestreden. Niet alleen nu, in onze tijd, maar ook in de 19e eeuw en ook in de 16e eeuw. Vroeger had je de wederdopen of de anabaptisten. En dan gaat het altijd om twee vragen. Om de leeftijd, kind of volwassen. En het gaat om de hoeveelheid water. Een paar druppeltjes of een paar kubieke liter. Een font of een bad. Kijk, er is eigenlijk niks tegen de volwassen doop, want dat heb ik toch hier ook wel vrij regelmatig mogen verrichten. Dat er volwassenen, als er geloofsbelijdenis werd gedaan, dat er volwassenen gedoopt werden. Volwassen doop hebben wij ook. Kinderdoop hebben wij. Eén ding, daar zie ik bijbels geen aanleiding voor. En dat vind ik bijbels ook verwerpelijk. En dat is de overdoop. De herdoop. Kinderdoop, volwassen doop, overdoop. En dat laatste, dat is verwerpelijk. Waarom? Nou, er staat er bijvoorbeeld in de geloofsbelijdenis van Nicea, er, ik geloof, één doop. Tot vergeving der zonden. Maar wat veel belangrijker is, er staat in de Bijbel, er is één God, één Vader, één doop. Één geloof, één Heer. Een heel praktisch voorbeeld. Ik herinner mij toen ik op catechisatie zat. In Rijsoord. Destijds onder dominee Pronk. Enkele ouderen kennen hem nog, hebben hem gekend. Toen had ik altijd gezegd, dat ging het ook over de doop. En op een gegeven moment vertelde mijn predikant dat hij een jonge vrouw had ontmoet in zijn pastoraat. Die was 4 keer gedoopt. De eerste keer als babytje. De tweede keer in een of andere evangelische gemeente, evangelische kring, volwassen doop. Gelovige doop. De derde keer kwam ze bij de Jehovah-getuigen terecht. Dan moet je ook apart gedoopt worden. En daar heeft ze het ook niet kunnen volhouden. En de vierde keer kwam ze in een of andere secte terecht. Dan moest ze ook gedoopt worden. En na vele lange omzwerving kwam ze weer terug bij die, ja, gewone hervormde dominee. En toen vroeg ze dominee, nou ben ik 4 keer in mijn leven gedoopt. Welke doop is nou mijn geldige doop? En toen zei de predikant, nou heel nuchter, je eerste doop. Je eerste, dat is die geldige. Je kan maar 1 keer gedoopt zijn. Het kan toch eigenlijk niet zo zijn dat de hoeveelheid water, dat de geldigheid bepaalt. Of het nou weinig of veel is. En als het nou weinig is, dan is het ongeldig. Als het nou heel veel is, als je ondergaat, als je een plons neemt, dan is het geldig. Dan bent u een ritualist. Dan bent u... Ja, dan leg je meer nadruk op het uiterlijke teken, de vorm, dan de betekenis. En wat mij vooral heel erg zeer doet, gemeente, is dit. Kijk, als je de kinderdoop verwerpt en je laat je overdopen, dan, kijk, je wordt niet gedoopt in de naam van een dominee. Je wordt ook niet gedoopt in de naam van een kerk. Maar je wordt gedoopt en dan komt het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je dat verwerpt, dan zeg je dus eigenlijk wat die kerk gedaan heeft in mijn jeugd. Dat is eigenlijk de naam van God misbruiken. Want ze hebben iets ongeldigs gedaan en de 3 maal heilige naam van God is uitgeroepen. En dat stellen allemaal niks voor. En dat is niet wettig. Ze hebben eigenlijk die naam misbruikt. Dus elke keer als de kerk een doopdienst houdt van kinderen, dan overtreedt ze dus het 3e gebod. Ze misbruiken de naam des Heren. Ze gebruiken die naam ijdelijk. Want dat stelt toch niks voor. Het is ongeldig. Het heeft voor God geen betekenis. Het stelt voor God niet mee. Dus dan zouden we zijn naam ijdel gebruiken. En dat geloof ik niet. Dan moet je toch wel heel goed zijn om dat bijbels hard te maken. En dat kan niet. Ja, toch heb ik een probleem. Hè. Ik sta hier vanavond niet gemakkelijk, moet ik u eerlijk zeggen. Ik heb toch een probleem. Want als ik nou eerlijk ben, dan moet ik u ook zeggen, er zijn natuurlijk ook mensen geweest die zich wel hebben laten overdopen. En dat waren grote godsmannen die ik nog steeds graag lees. Wat dacht u van Bunyan, John Bunyan? Dat was een overdoper. Een gereformeerde baptist. Die heb je ook in Engeland. Gereformeerde baptist. Die zijn gereformeerd tot in hun DNA. Maar als het gaat over de doop zijn ze baptist. Wat dacht u van Spurgeon? Hij heeft zich laten overdopen. Hij was 16 jaar, toen kwam hij tot bekering. En hij liet zich ook overdopen. En toen hij tot de bekering gekomen en ze wilde laten overdopen, zei hij, nou ga ik eerst tegen mijn moeder vertellen. Die zal er wel erg blij mee zijn. Nou ging hij tegen zijn moeder vertellen. Zijn moeder vond het helemaal niet fijn. Charles, ik heb zo vaak gebeden of jij christen mag worden, maar ik heb nooit gebeden of je baptist mag worden. En toen zei hij, nou moeder, nou geef God boven bidden en boven denken. En hij liet zich dopen. Mary Winslow. Ja, sommigen kennen die misschien. Geweldig als je die brief van Mary Winslow leest. Zeer indrukwekkend. Wat leefde die dicht bij God. Maar ze heeft zich wel laten overdopen. Ik denk dat John Bunyan daar op een goede manier mee omging. Moet je horen, bij John Bunyan, hè. Hij lag op zijn sterfbed en hij zei tegen zijn gemeente, hij heeft zijn gemeente nog vermaand. Hij zei, gemeente, als het nou gaat over kinderdoop of volwassen doop, babydoop of gelovige doop, zullen jullie daar in de gemeente niet over twisten? En hij zelf had 3 van zijn kinderen in hun jonge jaren laten dopen, op aanraden van zijn vrouw. Hoewel hij zelf geloofde dat de volwassen doop toch meer naar de schrift was. In ieder geval er niet over twisten. Dat is een les voor ons. Ga daar geestelijk mee om. Naar elkaar toe. Aan de ene kant zie je dat mensen dat gaan drijven. Sommigen die hebben dat zelfs in de naam van hun kerkgenootschappen. Baptisten. Alsof die overdoop. Je kan eigenlijk niet volledig meedoen als je niet je hebt laten overdopen. Ja, als dat dan de centrale waarheid wordt, ja gemeente, dan kan het sectarisch worden. De voorwaarde om volledig mee te doen is dat je Jezus moet laten overdopen. Als de centrale waarheid niet meer is Jezus Christus, als de centrale waarheid niet meer is de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je zegt, nee, het gaat om het water, het gaat om het geloven, het gaat niet meer om die drie enige God, dan ben je mis. En daarom vind ik het zo erg als je laat overdoven. Waarom? Omdat het dan niet meer gaat om die drie ene God, wiens naam over je is uitgeroepen, maar over ja, een bepaalde manier van dopen, een bepaalde volgorde van geloof en dopen. Het gaat om de naam, dat is het belangrijkste. Niet dat water, niet of ik nou wel of niet, net wel of niet tot geloof, maar het gaat om die naam die over me uitgeroepen is. En aan wie ik verbonden ben. Ja, je kan dus sommige evangelische broeders en zusters, die kunnen dat overdrijven. Dan wordt het een voorwaarde. Aan de andere kant, in onze kerken gaan we ook over de schreef. Er zijn gereformeerde bondsgemeenten, er waren gereformeerde bondsgemeenten. Als jij je liet overdopen, je zegt van, ja, ik blijf graag in de hervormde kerk. Ik heb me wel laten overdopen, maar ik aan het avondmaal, nee, dan word je onder censuur gezet. Ja, volgens mij ga je dan ook een stap te ver. Ik kan een broeder en zuster die een andere mening heeft over de doop, die zou ik niet onder censuur willen zetten. Kijk wel uit. Nee, dat kan ook weer niet. Ziet u hoe moeilijk het is om daar geestelijk mee om te gaan? Ook in onze gemeente is dat moeilijk. Wat dat betreft, gemeente, heb ik veel geleerd van... In mijn jonge jaren kwam ik af en toe nog wel eens... bij de vergadering van gelovigen. Aan de Lange Jullieweg, begin, hier. En de manier waarop de vergadering van gelovigen daarmee omgaat... dat heeft me altijd aangenaam verrast. Dan moet u weten dat 1/3 van de vergadering van gelovigen, die zijn voor de kinderdoop. De huisgezinde doop noemen ze dat. En 2/3 zijn voor de gelovige doop. En nou hebben ze eigenlijk onderling al afgesproken van nou, wie en hoe je er ook over denkt. Het gaat erom dat je maar één, dat je gedoopt bent. En de leeftijd en tijdstip en zo, ze laten elkaar daarin vrij, daar gaan ze op een goede manier mee om. Zonder dat ze zeggen, nou moet je allemaal dit of nou moet je allemaal dat. Nou, dat vind ik vreselijk. Wat zijn nou de argumenten van de tegenstanders? Nou, u weet het, in de Bijbel wordt geen bevel gegeven tot kinderdoop. Ja, dat is nou natuurlijk maar de vraag. Hè? Als er nou zoveel, ook in de kerkgeschiedenis, als er zo de grote godsmannen... over gedacht is. Dan moeten we in ieder geval een beetje bescheiden zijn om te zeggen, nou dit is het en dat andere is het totaal niet. We moeten een beetje bescheiden zijn. In de Bijbel is er geen bevel, geen gebod tot kinderdoop. Nee. Maar ja, ik zou ook kunnen zeggen, ja, er is ook geen verbod tot kinderdoop. Ja, als je zegt, waar staat dat nou zwart op wit? Ja, daar kom je niet altijd mee uit. Maar waar staat dat zwart op wit? Het gaat erom of je naar de geest van de schrift spreekt. He, als u letterlijk een bijbeltekst wil hebben, en als u zo in de Bijbel zit te lezen, dan zijn er heel veel dingen die niet kunnen. Dan zou ik aan u kunnen vragen, waar staat nou letterlijk in de Bijbel dat vrouwen aan het avondmaal mogen? Het staat nergens letterlijk in de Bijbel. Maar het zou absurd zijn om te zeggen, ja daarom mogen er geen vrouwen aan het avondmaal. Het is wel naar de geest van de schrift natuurlijk. Het is met alleen maar bijbelteksten ja en nee. Het kan ook zo zijn dat het een veelzwijgend zwijgen. Een veelzeggend zwijgen is. Er zijn mensen. Ja, kijk. Dat er nou in de Bijbel niet over gesproken wordt. Dat komt omdat het niet werd toegepast. Maar je zou net zo goed kunnen redeneren. Weet je waarom er in de Bijbel niet over gesproken werd? Omdat het massaal werd toegepast. God vond het niet nodig. Want al 2000 jaar vanaf Abraham. Waren de Joden gewend dat kinderen... het teken en zegel van het verbond ontvingen. En Joden die tot geloof kwamen in de handelingen, de Messias blijdende Joden, die vonden dat natuurlijk ook vanzelfsprekend dat ze ook de kinderen daarin meegingen. Er is geen voorbeeld van in de Bijbel. Ja, wat natuurlijk een argument is, vind ik. Dat is bijvoorbeeld de huisteksten. Dat kan je niet zomaar even langs je neerleggen. Er staat vaak in het Nieuwe Testament, ze werden gedoopt, hij en zij en zijn huis. Ja, maar er staat natuurlijk niet letterlijk dat daar kinderen bij waren. Nee, dat is waar. Het staat ook niet dat er geen kinderen bij waren. Maar als er nou staat in Johannes, als er nou staat in Jozua 24 aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Here dienen. Dan zeg je toch ook niet, ja, maar daar zijn geen kinderen waarschijnlijk bij. Dat is toch logisch dat er iedereen die daarbij hoort, dat die onder het beslag vallen van het woord van God, aangaande mij en mijn huis. Wij zijn nu aan het lezen in de koningen, aan het einde van de maaltijd. En in koningen lezen we nog wel eens dat die koningen van Israël elkaar opvolgden. En dat dan de ene, als hij dan aankwam, dat hij dan het huis van zijn voorganger, het koninklijk huis, zijn nageslacht, totaal uitroeide. Er staat er en hij roeide het ganse huis van Baeza uit. Al wat mannelijk is. Ja, dan zeg je er ook niet, ja, maar er waren geen kinderen bij. Het ganse koninklijke huis, dat is alles wat er op en aan en vast staat. Zo breed mogelijk. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het. Het antwoord is ja, want ook zij als de volwassenen, die zijn in het verbond van God en in de gemeente begrepen. Hier wordt het verbondsargument genoemd. God sluit het verbond niet alleen met individuen, maar God sluit zijn verbond met geslachten. Geslachten. Die verbondsgedachte vind ik toch wel mooi. Zij zijn in het verbond van God begrepen. Een verbond is een verbintenis, een band die God legt met mensen. En in een verbond gaat verder dan een contract. Een verbond gaat verder dan een vriendschap. Een verbond, daar zitten altijd de kinderen, die zitten daar ook bij. Als je trouwt, dan sluit je geen contract, maar als je trouwt, dan sluit je een huwelijksverbond. Dat wil zeggen, ik zeg ja tegen mijn vrouw en zij zegt ja tegen haar man, maar inclusief de kinderen, die horen er wel bij. En zo zien we dat de Heere God als de koning der koningen, ja, koningen sluiten een verbond met koningen, maar de allerhoogste koning die sluit een verbond met kinderen. Kinderen. Wat moet je nou zeggen als er een kind van 4 jaar aan je vraagt, zegt papa, wat is dat gedoopt? Wat zeg je dan? Wat is dat gedoopt? Leg dat nou maar eens uit. Aan een kind van 4. En dan zou je kunnen zeggen, kindje, toen jij nog niet naar de Heere kon vragen, vroeg de Heere al naar jou. Hij is toch altijd de eerste in je leven. Hij kwam tot jou met een handvol beloften en die strooide hij over je hoofdje heen en hij zei, kom, zullen we nou samen verder gaan? God komt naar de mens toe. God staat centraal. Het werk van de Heer en zijn belofte staat op de voorgrond. En niet wat een mens doet, gelooft, ervaart, beleeft. God is een verbond God. Hij sluit zijn verbond ook met kinderen. God is met eeuwig gesproken geen God van loslopende individuen. De kerk is geen vereniging waar je als volwassene bij vrijwillig kan aansluiten. Een verbond inclusief de kinderen. De Heere wil de God zijn van tot in het duizendste geslacht en ook tot in het laatste nageslacht. Hij doet barmhartigheid aan duizenden. Hij wil niet alleen in mijn hart komen, maar hij wil ook in mijn huis wonen. We hebben gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1:17. Dan gaat het over jonge kinderen die gestorven zijn. En dan wordt er gezegd op grond van het, niet op grond van het geloof van de ouders, maar op grond van het genadeverbond, mogen gelovige ouders er troost in vinden dat die kinderen bij de Heere zijn. Kinderen van gelovige ouders zijn heilig niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, als God die in hun kindsheid wegneemt. Als kleine kindertjes sterven, dat is zo teer, dat is zo erg. Wat een smart bij die kleine kindergrafjes van vroeg gestorven kinderen. Maar wat een troost in Dodse leerregels hoofdstuk 1:17. Dat juist kinderen door God in barmhartigheid worden aangezien. Ik heb gelezen bij Smijtengeld, een oudvader, welke mensen vinden zeer veel ontferming bij God? Vraag. Welke mensen vinden zeer veel ontferming bij God? En dan geeft hij als antwoord 3 soorten mensen. Weduwe en wezen vinden veel ontferming bij God. En vreemdelingen vinden veel ontferming bij God. En dan zegt Smijtengeld, allerbijzonders heeft God ontferming over een klein kind. Als daar Ismaël, als een goddeloze jongen, maar toch Ismaël, zegt hij, als die jongen schreeuwt tot God omdat hij sterft van de dorst, zendt God een engel die hem water wijst. En als Nineveh, die grote stad, als er 120.000 kindertjes zijn die nog steeds niet weten wat nou links en wat rechts is, dan spaart God die stad vanwege die kinderen. Kinderen hebben in Gods hart een bijzonder plekje. De Heer Jezus was de grote kindervriend. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden en hij zal in zijn arm de lammetjes vergaderen. Die in het bijzonder en die allereerst. Als Petrus zijn opdracht krijgt, dan krijgt hij als eerste de opdracht van de Heer Jezus. Wijd me lammeren. De kleintjes eerst. Zoals de kleine planeten het dichtst bij de zon zijn, zo zijn de kleinere kinderen het dichtst bij het lam. Ja. Heel teer trouwens, Dordtse leerregels hoofdstuk 1:17. De vroeg gestorven kinderen. Als je een miskraam krijgt, een doodgeboren kind, en dan kan het opeens door je heen spoken. Waar is mijn kindje nou? En dan mag je troost vinden in de Dordtse leerregels en in het verbond Gods en het bloed van de Heer Jezus. Dat ook voor kleine kindjes is vergoten. Ik zal nooit vergeten, in mijn vorige gemeente in Hedel had je een echt kerkhof. En er werd eigenlijk iedereen begraven, die algemene kerkhof eigenlijk. En dat was rondom de kerk, een kerkhof. En dan kwam je nog wel eens een keer Amshalve en dan moest je heel vaak langs een graf dat vrij vooraan was en er lag een kindje in begraven. En op de grafsteen, daar stond dit versje. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Ik krijg koud van. Hebben die kinderen dan geen zondig hartje? Jawel. Zij waren zondig en onrein, bedorven van gemoed. Maar Jezus maakte hen gans rein en hij wies hen door zijn bloed. En daarom is er een grote schaar. Van ongeboren kinderen, pasgeboren kinderen en geaborteerde kinderen. De juicht voor Gods troon. Er staat ergens in de kleine profeet in Zacharia dat de straten van Jeruzalem zijn gevuld met kleine kinderen. En ik geloof vast en zeker gemeente dat de straten van het hemelse Jeruzalem, dat daar miljoenen kindervoetjes trappelen. Juichend voor God zo. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Jazeker. Jazeker. Iemand die heel veel kracht had in zijn... heel veel troost putte uit de doop van zijn kind... was bijvoorbeeld een man als Hendrik de Kok. Een afgescheiden dominee in de 19e eeuw. Zijn vrouw... Samen hadden ze dominee de Kok en zijn vrouw, die hadden een dochter van 3 jaar, die overleed. En dan hadden ze op de rouwkaart gezet van dat kleine kindje, dit. Berustend in en vertrouwend op de verbondsbeloften en op Gods woord, hopen wij haar daar weer te vinden waar geen rouw of verdriet meer zal zijn. Wat heb je dan een troost als ouders uit de doop van je kind. Vertrouwend op Gods verbondsbelofte. En hopend haar daar weer te zien waar geen verdriet meer zal zijn. Een bloem die door God van de aarde wordt weggekust, zijn hemel in. Goed, God sluit zijn verbond met kinderen. Tweede gedachte was de weldaden van het verbond. Er staat dat hun door Christus bloed en de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. God die belooft twee dingen, of eigenlijk drie dingen. Bij die eerste gang die je maakt naar de kerk, op de armen van je moeder. Die eerste keer dat je in de kerk komt, word je gedoopt. En bij die eerste keer klinken er twee namen. Jouw naam, je doopnaam en Gods naam. Driemaal heilig. En die passen eigenlijk niet bij elkaar. Die zondaarsnaam van jou en die naam van God. En toch verbindt hij zich aan jou. De eerste gang, twee namen en drie beloften. De Vader belooft dat hij je niet als een rechter zal oordelen, maar dat hij als een vader voor je wil verzorgen. Zorgen, voor alle goeds wil verzorgen. En alle kwaad van je wil weren, of ten beste keren wil. En de Zoon die belooft dat hij me wast in zijn bloed, verlossing. En de Heilige Geest die belooft dat hij mij heiligt. Dat hij wil in me brengen, toe wil passen, me wil vernieuwen wat we reeds in Christus hebben. Die grondeloze barmhartigheid die bij de doop uitgestald wordt. En voor wie is dat? En dan staat er, dat is voor volwassenen, maar niet minder ook voor de kinderen. Ook die horen erbij. Ook de kinderen. Kijk, je kan natuurlijk zeggen dat als het nou gaat over babydoop of gelovige doop, zeg ja. Kijk, je kan, zoals het met een computer is bijvoorbeeld. Hè. Ik dacht bij mezelf zo, simpel beeld. Je zou kunnen zeggen, het is allemaal geminimaliseerd. Hè, zoals je bij een computer, je kan een groot scherm hebben, je kan een klein scherm hebben. En natuurlijk, geef het toe, qua symbolische waarde is het misschien geminimaliseerd. Een klein beetje water, geen plons. Een kleine doopjurk, geen groot wit gewaad. Een klein van leeftijd, niet volwassen. Het maakt natuurlijk meer indruk als je een keer een volwassen doop hebt meegemaakt en er wordt een persoonlijk geloofsgetuigenis gegeven. En je ziet iemand helemaal kopje ondergaan en een wit gewaad weer naar boven komen. Zo bewust die persoonlijke keuze, dat persoonlijke geloof, dan beleef je het veel bewuster. En als je dan kijkt naar die kinderdoop, dan is het geminimaliseerd. Oké, ik geef toe. Maar daarom is het wel het wezen hetzelfde. Je kan niet zeggen het is ongeldig. Omdat die naam van God, drieënig, die heeft geklonken. De weldaden van het verbond, een drievoudige belofte. Maar, andere kant is, als de Heere komt met handen vol belofte, ik heb mijn ja-woord gezegd. En gemeente, dat heeft ook zijn verplichtingen die dat met zich meebrengt. God doet belofte en wij mogen hem daaraan houden. Maar wij doen ook belofte, we geven ons ja-woord. En God die zal ook ons daaraan houden. Op mijn ja-woord wat ik uitgesproken heb. Dat ik beloofd heb dat ik in het opgroeien mijn kinderen daarin breder uitgebreid onderwijs. In die christelijke leer. Dat heb ik zelfs met een eed gezworen. Naar uw vermogen te onderwijzen. En daar is dus werk te doen. En dat begint bij de ouders. Vaders en moeders die hun jaarwoord, gelovige vaders en moeders die hun jaarwoord gegeven hebben. He, die kinderhartjes, dat is net een akker. En wat zaai je daar nou op als ouders? Wat u zaait als ouders zult u ook maaien. Dan moet u goed gaan doordrongen zijn. Als ik oppervlakkigheid zaait, zal ik onverschilligheid bij mijn kinderen maaien. Altijd een stapje erger. Als ik lauwheid zaai, dan zal ik bij mijn kinderen vrieskou maaien. Een stapje erger. Als ik twijfel zaai, zal ik bij mijn eigen kinderen ongeloof maaien. Als u kritiek zaait in uw kinderen, er wordt altijd negatief gesproken over de kerk, over de prediking, over de kerkenraad, de ambten. Als u kritiek zaait, dan zult u spot bij uw kinderen maaien, gegarandeerd. Als je gewend bent om één keer naar de kerk te gaan, dan zal u bij uw kinderen maaien dat ze geen één keer meer naar de kerk gaan. Wat je zaait, dat zal je maaien. Dat is de verantwoordelijkheid van de doop. Je kan wel eens bezorgd zijn, als ze pubers zijn, dan kan je wel bezorgd zijn. Met wie zullen ze nou later thuiskomen? Worden ze 16, 17, 18, komen ze een beetje in de huwbare leeftijd zo, hè? Tijd van de verkering en verloving. Met wie zullen ze nou straks thuiskomen? Kan ik nou al overin zitten? Nou ja, het is eigenlijk niet zo belangrijk met wie ze thuiskomen. Het is veel belangrijker om je de vraag te stellen, wat geef ik ze nou mee? Wat geef ik ze nou mee? Niet met wie komen ze thuis als ze 16 plus zijn. Maar wat geef ik ze nou mee van hun 0 tot en met hun 16e jaar? Dat is veel belangrijker. Ook wij zijn gehouden om onze kinderen te onderwijzen tussen de doop en de geloofsbelijdenis. Daar staat altijd weer de opvoeding, christelijk en godzalig, dat begint bij thuis. Het is ook een hele verantwoordelijkheid als je beseft en je kijkt in de wieg, of je draagt een klein kindje in je buik, onder je hart. Als je beseft, nou zit er een kindje in mijn buik en nou ligt er een kindje in de wieg en nou staat er een kindje in de box. En dan heb ik een jong volwassene, een puber, die heeft een ziel die nooit meer sterft. Het is heel aangrijpend om te bedenken, als je naar je kinderen kijkt, 1 keer geboren, dat is eeuwig verloren. Maar 2 keer geboren, dat is eeuwig verkoren. Kind, ik was zo blij toen je geboren was. De slingers hingen in huis, maar ik zou nog blijer zijn als je wederom geboren zou worden. Door water en door geest. Het is zo verschrikkelijk als je later moet zeggen, nou heb ik tevergeefs geleefd. Het was beter dat dat kind niet geboren zou zijn, zoals dat van Judas gold. Wat een verantwoordelijkheid nemen op ons als we ja zeggen in de doop. Ik heb een boekje in mijn boekenkast, gemeente. Een boekje van dominee Ledeboer. En dat lijkt een verschrikkelijk boekje om te lezen. Het is verschrikkelijk niet omdat het zo afschuwelijk is, maar omdat het zo ernstig is. En dat boekje dat heeft als titel, wij zouden zoiets, ja, misschien nooit meer lezen, maar toch zit er een kern van waarheid in. Het boekje van dominee Ledeboer dat heeft als titel Roepstem voor ouderen en jongeren uit de gewesten van de eeuwige rampzaligheid. En dan beschrijft dominee Ledeboer daarin een roepstem van een kind dat in de nacht sterft en wordt afgeschud van zijn ouders en vriendjes. En dan beschrijft hij in dat boekje wat zo'n kind dan meemaakt. En dan schreeuwt hij, o mijn vader en moeder, wat een pijn leid ik in deze vlam. Waarom heb je me niet gewaarschuwd? Waarom heb je met mij niet gesproken over de mogelijkheid dat ik verloren zal gaan? En over de Heere Jezus die me behouden kan? Had u me lief? Je hebt me opgepronkt met kleren, met sierselen en met schoenen. Maar je hebt me nooit verteld over de heiland. U hebt me opgepoetst met goud en zilver en speelgoed. U hebt gezorgd voor mijn lichaam. Ik kon met u wel praten over een paar schoenen, maar ik heb met u nooit gesproken over de heiland. Dat wat? Als je bezorgd bent over de goede manieren van je kind, maar je bent niet bezorgd over de ziel van de kinderen die aan jou zijn toevertrouwd. Wat is het heerlijk als je ouders mag hebben, kinderen? Volmaakte ouders zijn er niet. Maar het is wel heerlijk als je mag terugkijken op een vader. Ik hoor het nog wel eens van oude mensen. Die spreken dan over hun ouders hier. In de avondrust of in Zonneburg zeggen, ik heb een godvrezende vader gehad. Als ze het nou niet meer zijn, dat je zegt van ja, maar hij was wel de leidsman van mijn jeugd. Hij heeft me wel verteld, de eerste beginselen. Niet alleen dat ik bekeerd moest worden, maar ook hoe ik een nieuw hartje mocht krijgen. En hij heeft zo goed verteld over de Heer Jezus als die kindervriend. Het klonk zo aanlokkelijk, zo eenvoudig, zo gunnend. Als je zo'n vader hebt gehad. Dan mag je op je blote knieën de Heere God wel danken. Of als je een moeder hebt gehad. Hè? Een moeder die net als Davids moeder. Die je van de baarmoeder af op God heeft geworpen. Als je zo'n moeder hebt gehad. Zeggen, moeder heeft fouten gemaakt. Maar ik weet zeker. Dat ze altijd voor me gebeden heeft. Altijd voor. En die gebeden, die komen terug. En als je dan een tijd hebt dat je niet met je kinderen over de Heere kan praten. Ze kunnen het je nooit verbieden. Zeg, maar hou dan maar op. Nou weet ik het wel. U weet hoe dat gaat, hè. Nou, dan zeg ik het voor de laatste keer, kind. En dan zal je me niet meer over. Ik wil nog één keer waarschuwen. Ik wil nog één keer tegen je zeggen in liefde. Ja, hou maar op, hou maar op, hou maar op. En dan kan je er niet meer over spreken met je kinderen. Als je nou niet met de Heere, met je kinderen over de Heere kan spreken. Dus ze kunnen je niet verbieden om met de Heere over je kinderen te spreken. En wat zeg je dan tegen de Heere? Dan zeg je tegen de Heere, Heere, ik vraag u niet om mijn kinderen elk verdriet te sparen. Dat niet. Maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. En wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren. En laat ze alsjeblieft, Heere, nooit van u vervreemden. Nooit. Nooit hun leven lang. Ten slotte het teken van het verbond. Dat zijn de laatste zinnen. Er staat, zo moeten zij ook als door de doop, als door het teken van het verbond in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Teken. Ja, ze mag je ingeleid door de doop is als het ware een toegang, een drempel die je overgaat. En zo kom je op het christelijke erf. Op het terrein van het koninkrijk van God. Op het terrein waar de Heer zijn zegen geeft. Hè, het terrein waar de Heer zijn geboden geeft, zijn belofte geeft. Je wordt opgegroeid, je wordt opgevoed en je groeit op een, in een sfeer van christelijkheid. Je leert de liederenschat van de kerk kennen en zingen op christelijke scholen, in de kerk. En je leert de inhoud van de Bijbel. En je leert ook je handen samen, je ogen dicht te doen. Je wordt omringd door zegen. Nou, daar geeft de doop toegang toe. Het koninkrijk van God. En zo word je geheiligd van ongelovigen. Je bent meer dan een gedoopte heiden. Je mag opgroeien in die goede, heerlijke, heilige, zegenrijke atmosfeer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God, kerk, geloof, bidden, zingen, lezen, enzovoort. Geheiligd, afgezonderd voor Hem. Je draagt het teken van het verbond. En nou is het waar, dan zijn er tweeërlei kinderen van het verbond. Ja, dat is waar. Je hebt tweeërlei kinderen van het koninkrijk. Je hebt kinderen die gedoopt zijn en die leren hun doop verstaan door het onderwijs wat ze krijgen. Door ouders en door predikanten en door onderwijzers. En dan leren ze verstaan wat nou geloof is en wat gebod en wat gebed is. En op een gegeven moment zie je dat er wat gaat bloeien. Heerlijk als je dat mag zien. Als er wat gaat bloeien door Gods genade. Door de Heilige Geest die de auteur van het geloof is. Dat er wat gaat bloeien in die harten van je kinderen. Wat geeft dat een blijdschap. Dat je ziet, hé, er komt dus een stukje geloof en er komt hoop en er komt liefde. En die geloof wordt op een gegeven moment een waarachtig geloof. En een vaste hoop en een vurige liefde. En dan komen ze op een gegeven moment op belijdeniscategorisatie en dan mogen ze de belijdenis van het geloof afleggen. En dan leggen ze het af voor in de kerk, vlak bij het doopvond. Vlak bij het doopvond. Je zou bijna zeggen, kan niet, maar voor de symboliek. Je zou bijna zeggen, die doopjurk die je toen aan had, die zou eigenlijk goed passen op het uur dat jij belijdenis doet van het geloof. Diezelfde link. Als je daar geknield ligt en je hebt je ja-woord gegeven. Ontroerend moment. Maar er zijn ook kinderen, ook Abrahams kinderen, er zijn een Isaac, maar er is ook een Ismaël. Waar het de andere kant op gaat, helaas. Kinderen van het koninkrijk. Waar God tegen zegt, je bent mijn kind. Krachtens het verbond. Je bent mijn kind en toch ga je de andere kant op. Kinderen van het koninkrijk, die kunnen dus worden uitgeworpen, jawel. Als je de Heere Jezus verwerpt, dan word je straks ook verworpen en dat is je eigen schuld. Je was zo dicht bij het vuur, maar je hebt je afgekeerd van God. En van een heilzaam woord en van een heerlijke evangelie. Dan worden kinderen van het koninkrijk uitgeworpen in de buitenste duisternis. Ik vind het zo treffend, gemeente. Dat in die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dan kan je zeggen, het is een gelijkenis. Maar ik vind het zo treffend dat op een gegeven moment die rijke man, die is dan in die plaats de pijniging. En dan zegt Abraham, kind! Kind! Dat blijft hij. Kind van Abraham. Kind! Gij hebt uw goed in deze wereld gehad. Lazarus het kwade. En nou wordt hij vertroost. En gij leidt smart in deze vlam. Hij wordt nog steeds, al is hij in de plaats der pijniging, hij wordt nog steeds genoemd kind. Want dat was hij. Alleen hij heeft zich daarvan afgekeerd. Dus gemeente, ik ga eindigen. De doop. De sluiting van het verbond. De weldaden van het verbond. En het teken van het verbond. En dan mag het een pleitgrond zijn. Heren, bij uw vaderlijke goedheid. Dat ze nou straks, als ze groot mogen worden, dat ze dan ook uw barmhartigheid zullen bekennen en belijden. Bij de doop gaf de Heren zijn ja-woord. En als je nou geloofsbelijdenis mag afleggen, dan mag jij je ja-woord geven. Als gedoopte aan hem. Hij gaf het al 20 of misschien wel 30 of misschien wel 75 jaar geleden. Op het moment dat jij belijdenis deed. God was de eerste die zijn ja-woord gaf. En met de geloofsbelijdenis geef jij je ja-woord aan hem. Wij dopen niet op grond van geloofsbelijdenis, maar wij dopen gericht op geloofsbelijdenis. Bij de doop was het Gods keuze dat God tegen mij zei ja. En geloofsbelijdenis, dat is mijn keuze, dat ik tegen die God zeg, ja Heere, nou ook van mijn kant. Door genade. De doop, dat was dat, dat de Heere kwam met handen vol belofte en hij zei, ik ben het die u mijn vriendschap biedt. Zullen we samen gaan? Vanaf de allereerste jaren wandelen met God. Hij is het die mij zijn vriendschap biedt, dat is de doop. En bij belijdenissen zeg ik, ik geef de Heere mijn hand en ik kom tot zijn heiligdom. En dat zo de opvoeding, die staat ertussen. Tussen doop en geloofsbelijdenis. In gezin, gemeente en school. Tussen doop en geloofsbelijdenis staat de opvoeding. En het doel van de opvoeding is dat nou het teken van het verbond mag leiden tot de middelaar van het verbond, de Heere Jezus Christus. En dat ik nou en mijn kinderen hem ga aanhangen met een waarachtig geloof. Geen volmaakt geloof, maar wel waarachtig. Oprecht, vaste hoop en vurige liefde. En als ze nou nog klein zijn, hè, uw kinderen. Heren, maakt u ze als een Samuel. Maakt u ze als een kleine Timotheus. Dat ze van mij als ouders en van mijn grootouders het mogen leren. De heilige schriften. En dat ze hun geloof, hun kinderlijk geloof op u mogen hebben. Op u mogen hopen. Dat ze al heel jong vruchtbaar voor u mogen zijn. Nuttig voor uw koninkrijk. Van jongs af aan de Heere al mogen kennen en dienen met een kinderlijk geloof. Dat is het beste leven wat er is. Vroeg aan hem toegewijd. En als ze nou ouder zijn en ze willen niet. En je zit weer alleen als vader en moeder en je kinderen zitten er niet meer bij. Als ze nou niet meer willen. Dan zijn ze nog gedoopt. En dan mag je nog net zoals die verlamde man, die kon niet en die ging niet en die ging niet naar de Heere Jezus. Maar hij had 4 vrienden, die verlamde man. 1, 2, 3, 4. Elk aan het uiteinde van zijn bedje. En die 4 vrienden, wat hij nou zelf niet meer deed en wat hij zelf niet meer kon. En die 4 vrienden, die brachten die verlamde man aan de voeten van Jezus. En zo mag u, vader, moeder en misschien uw predikant en misschien uw wijkoudeling, 4 mensen die weten van de zorg die u hebt voor de zielen van uw kinderen. Of misschien vader en moeder en opa en oma die ook dicht bij de Heere leven en die elke dag voor jou bidden dat je hart vernieuwd mag worden en dat je de Heere Jezus mag leren kennen. Als 4 vrienden, ik heb er geen handen vol. Je kan ze op 1 hand tellen, maar het zijn de 4. En dan mag ik ze bij de Heere brengen. En dan bid ik met de moeder Monica. Schenk u de zaligheid aan hen die het werk van uw handen zijn. Schenk u de zaligheid aan hen die het werk van uw handen zijn. En ik vraag aan de Heere. O Heere, nou ben ik vader van 3 kinderen. getrouwd. O, mochten wij allen, het hele gezin. En ik ga nog verder. En dan ben ik predikant van een wijkgemeente waar de pakweg 300 zitten. En ik zeg, o Heer, o mochten we allen straks om Jezus eens staan. En vader zei eens tegen zijn kind, kind kan je in de hemel niet missen hoor. Kan je in de hemel niet missen. Dat kan natuurlijk letterlijk genomen niet. Want dan zal je niemand meer missen. Maar bij wijze van spreken, ik kan je in de hemel niet missen. O mochten we allen, geen één gemist. Mochten we allen om Jezus eens staan. Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan. Jezus, Jezus uw naam, zei de Heer. Want gij zij der mensen en der engelen Heer. Ik vraag het aan de Heer, o Heere, allen. Dat ze nou allen geleerd mogen zijn, mijn hele gezin. Van de oudste tot de jongste. U geleerd mogen zijn, o mochten we allen om Jezus heen staan. En ik vraag aan mijn kinderen, ken jij? Ken jij die naam nou nog niet? Die om jou te redden de hemel verliet. Amen.